We gaan met elkaar lezen Exodus 26, waar we zijn gebleven, in de behandeling hier van de tabernakel. En we gaan lezen vanaf vers 15. Exodus 26, vers 15. En daar staat: gij zult de planken voor de tabernakel maken van acaciahout, rechtopstaande. 10 el zal een plank lang zijn en 1,5 el breed. Elke plank zal 2 tappen hebben, zodat zij aan elkaar kunnen worden verbonden. Zo zult gij met al de planken van de tabernakel doen. Gij zult de planken voor de tabernakel maken, 20 planken aan de zuidkant en 40 zilveren voetstukken zult gij maken onder de 20 planken. 2 voetstukken onder de ene plank voor haar beide tappen en 2 voetstukken onder de andere plank voor haar beide tappen. Evenzo voor de andere zijde van de tabernakel aan de noordkant 20 planken met 40 zilveren voetstukken. 2 voetstukken onder de ene plank en 2 voetstukken onder de andere plank. Voor de achterzijde van de tabernakel aan de westkant zult gij 6 planken maken. 2 planken zult gij maken voor de hoeken van de tabernakel aan de achterkant. Volkomen gelijk nu zullen ze zijn aan de onderkant en aan de bovenkant tot de ene ring, zo zal het voor die beiden zijn. Zij zullen de beide hoeken vormen. Er zullen dus 8 planken zijn met haar zilveren voetstukken, 16 voetstukken, 2 voetstukken onder de ene plank en 2 voetstukken onder de andere plank. Ook zult gij dwarsbalken maken van acaciahout, 5 voor de planken van de ene zijde van de tabernakel, 5 dwarsbalken voor de planken van de andere zijde van de tabernakel en 5 dwarsbalken voor de planken van de zijde van de tabernakel aan de achterkant naar het westen. Met de middelste dwarsbalk in het midden der planken, dwars doorlopende, van het ene einde naar het andere. De planken nu zult gij met goud overtrekken, de ringen zult gij van goud maken als houders voor de dwarsbalken, en de dwarsbalken zult gij met goud overtrekken. Dan zult gij de tabernakel oprichten, overeenkomstig het plan dat u daarvan op de berg getoond werd. Maar tot zover. U zult u zich wel afvragen, dat steeds als je dit allemaal leest. Het is maar goed dat we hoofdstuk 26 in kleine stukjes behandelen. Maar ook al lees je zo'n klein stukje, zo'n beschrijving, dan denk je, wat heb ik nou gelezen? Ik kan me dat zo wel voorstellen. Je raakt bijna de draad kwijt. Maar wat lees je hier? Je leest hier een zeer gedetailleerde beschrijving van het geraamte. Het geraamte van de tabernakel. Het raamwerk. En waar bestaat dat raamwerk uit? Nou, dat bestaat uit planken en dat bestaat uit dwarsbalken. Als je eerst kijkt naar de planken, nou die planken zijn allemaal 10 el hoog en 1,5 el breed. En zij vormden met elkaar 2 zijwanden en ook de achterwand van de tabernakel. Elke plank had nog eens 2 tappen, waardoor elke plank in die andere plank als ware verbonden werd, aan elkaar vastzaten. Die tappen, wat was dat nou? Dat Hebreeuwse woord hier voor tappen, dat kan je ook vertalen door handen. Als ik zo een hand vorm, kun je je voorstellen, als dit een plank is en ik heb hier een tap aan, een hand aan, dan gaat die zo om die plank heen en zit de ene plank weer aan de andere plank zo vast. En zo krijg je een hele wand. En zet je nou 20 planken op een rij, dan heb je de ene wand van de tabernakel aan de noordzijde. En als elke plank nou 1,5 el breed is, dan weet ik 20 planken, maar 1,5 is 30 el. Dus de noordzijde, 1 lange richting, de lengterichting van de tabernakel was dus 30 el. En er stonden niet alleen 20 planken aan de ene lengterichting, maar ook aan de andere lengterichting. Aan de zuidzijde ook weer 30 el, ook weer 20 planken. En aan het einde, aan de achterkant van de tabernakel, was het dan gesloten. En daar waren 6 planken plus 2 hoekplanken. En die vormden met elkaar totaal 10 el. Totaal waren er 48 planken voor de tabernakel benodigd. 20 links, 20 rechts. Aan het einde 6 in het midden met 2 hoekplankjes erbij, totaal 48. Ze waren allemaal gemaakt van acaciahout en moesten later allemaal overtrokken worden met goud. En elke plank stond op 2 zilveren voetstukken. 2 zilveren voetstukken. Elk voetstuk, dat kan je elders lezen, had een gewicht van 1 talent. 1 talent zilver. En 1 talent was ongeveer 40 kilogram. Dus elke zilveren voetstuk was 40 kilogram zilver waar die op stond. En ze stonden er op 2, elke plank. Dus dubbel. Het totale gewicht van alle voetstukken bij elkaar, want je had 48 planken, die op elke plank stond op 2 voetstukken, dus je had 96 voetstukken nodig. 2 maal 48 is 69. 96, je had totaal 96 voetstukken nodig van 40 kilogram. Oftewel, hoeveel zilver had je nodig? Je had 3840 kilogram zilver nodig voor alleen al de voetstukken. Ja, hoe kreeg je nou stabiliteit in dat geraamte, die planken die daar 20 links, 20 rechts en 10 zeg maar aan het einde. Hoe kreeg je nou stabiliteit in? Je kreeg de stabiliteit in doordat ze elke plank had een tap, een hand, waarmee die schoof in de volgende plank. Wij zouden tegenwoordig zeggen dat is messing en groef. En dat kennen we allemaal, want we hebben allemaal wel eens laminaat gelegd, toch? Of zoiets dergelijks. Of dat in elkaar geschoven met messing en groef. Dat hapt zo in elkaar. En zo moet je zich dat maar voorstellen. Het is niet helemaal zo, maar goed. Dat zorgde ervoor dat er een eenheid kwam, dat ze aan elkaar verbonden waren. Maar verder stonden ze ook nog met 2 tappen. Stonden ze in die zilveren voetstukken. Elke plank stond in 2 van die zilveren voetstukken. En daardoor werden ze ook nog eens een keer stabiel. Want ze konden niet wegschieten naar links of naar rechts. En verder, op de hoeken, en er waren maar 2 hoeken, stonden er dus 2 belangrijke hoekplanken die ook nog zorgden dat die 2 wanden stabiel bleven. En niet zomaar om konden vallen, dat het een geheel vormde. En of dat nog niet genoeg was, kwamen er ook nog dwarsbalken. En u moet je voorstellen, die dwarsbalken die kwamen aan de zijkant van zo'n wand. Er werden allemaal ringen gemaakt op al die planken. En er werd zo'n dwarsbalk doorheen geschoven. En hoeveel ringen werden er gemaakt? Er werden eigenlijk 4 ringen gemaakt. En er gingen 4 dwarsbalken doorheen. En of dat ook nog niet genoeg was, waren die planken allemaal nog in het midden op de zijkanten doorboord. En ging er ook nog een balk, onzichtbaar voor ons, dwars door de wand heen. Dus je had 5 planken, 5 dwarsbalken, die die planken allemaal als ware doorstaken, waardoor het 1 rechte wand werd. Je had 5 dwarsbalken links, je had 5 dwarsbalken rechts en je had ook nog 5 dwarsbalken aan de achterkant. Totaal dus 15 dwarsbalken, waarvan de middelste onzichtbaar was, want die ging dwars door die planken heen, die verbond ze helemaal aan elkaar. Terwijl de 4, die waren zichtbaar, want 2 waren er boven opgehangen, boven die middelste dwarsbalk, en 2 waren er onder opgehangen, onder de middelste dwarsbalk. Dus zo, 4 in zicht links, 4 in zicht rechts, gestoken door gouden ringen, die vast zaten aan elke plank, en aan de achterkant ook nog 4 dwarsbalken, die ook er doorheen staken, waardoor het 1 geheel werd, 2 hoekplanken, enzovoort, tappen van de ene plank naar de andere plank, messing en groef, zo zaten ze ook naar elkaar vast, en nog eens met messing en groef, hup, in de zilveren voetstukken. 1 solide bouwsel. Nou, bijzonder is dat je dus geen 4 wanden hebt. Mijn huis heeft 4 wanden, uw huis ook. Nee, dit huis heeft maar 3 wanden. Aan de noordzijde een wand van 30 el lang. Aan de zuidzijde een wand van 30 el lang. En op de kopse kant, op de westzijde, zoals je het hier leest, was er een wand die totaal 10 el breed was. Maar wat zie je dan? Aan de voorkant van de tabernakel was er geen wand. En die voorkant van de tabernakel, die wees naar het oosten. De ingang was dus heel breed, 10 el breed en 10 el hoog. En die wees dus naar het oosten. Precies naar de ingang, ook van de voorhof. Kwam je de voorhof door. En die voorhof die had zelf ook een ingang. Die ingang was 20 el breed, heel breed. En die was 5 el hoog. Daar hing wel ook een voorhang, maar ging je die voorhang voorbij, dan kwam je in de voorhof. En wat zag je dan gelijk? Dan zag je gelijk de tabernakel met zijn ingang. Als je naar binnen ging, zag je eerst het brandofferaltaar voor je. Liep je dat brandofferaltaar voorbij, kwam je het wasvat tegen wat erachter stond. En achter dat wasvat was de tabernakel, de ingang van de tabernakel. En die ingang van de tabernakel was dus gericht naar het oosten. En ook de ingang van de hele voorhof was gericht naar het oosten. Je kon zo doorlopen, zou je zeggen. Van de voorhof, zo het heilige in, zo het heilige der heiligen in. Ja, waar spreekt dat nou allemaal van? Ik zou deze toepassing willen maken vanavond. Dat spreekt allemaal van Efeze 2. Je kan dat betrekken natuurlijk op de gemeente van Israël. Je kan dat betrekken op de gemeente van eerstgeborenen. Dat kan je allemaal in de schrift op gaan slaan, want daar is het allemaal een beeld van. Maar laten wij het maar lezen in verband met Efeze 2. Wat staat er in Efeze 2 van ons geschreven? Efeze 2 vers 18. Want door hem hebben wij beide in één geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers en heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd, hier ga je dus een gebouw zien, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is, in hem was elk bouwwerk, en we hebben net een bouwwerk gelezen, de tabernakel, wat eigenlijk een model is van de werkelijkheid die je in de hemel vindt. En hier lees je in feite over de werkelijkheid in de hemel. In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend. Nou, dat hebben we gelezen. Met die tappen en met die dwarsbalken. En met die zilveren voetstukken waar die planken weer in werden verankerd. Nou, het was goed ineensluitend. Het was een zeer goed ineensluitend bouwwerk. In hem was elk bouwwerk, en er zijn er meerdere, maar goed, goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt, tot een woonstede Gods in de geest. Dat is het lichaam van Christus. Dat is de gemeente, die wij met elkaar vormen. Een tempel, heilig in de Here. Met elkaar vormen we die tempel, die woonstede Gods in de geest. Dat heiligdom in feite wat je in de hemel der hemelen in feite vindt. Waar God woont en waar God troont. Ja, als je nou naar die hele tabernakel kijkt. En je gaat eens buiten de voorhof staan. Wat zie je dan? Als je naar binnen gaat. Dan ga je door zo'n voorhangsel. En dat voorhangsel was opgehangen aan totaal 4 pilaren. 4 pilaren. Een gordijn opgehangen aan 4 pilaren. Dat was 5 el hoog. Dat spreekt van genade. En het was 20 el breed. 4 keer 5. Genade voor heel de wereld. En heel de wereld mag binnenkomen. Die 4 pilaren, die spreken eigenlijk van de 4 evangelisten van het Nieuwe Testament. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En wat doen die 4? Die vier evangelisten, die totaal eigenlijk zes boeken hebben geschreven, namelijk het Matthäus-evangelie, het Marcus-evangelie en Lucas schreef het Lucas-evangelie en de handelingen der apostelen. En Johannes, wat schreef die? Die schreef zijn evangelie en die schreef ook nog op het Bijbelboek Openbaring. Hij schreef ook nog drie brieven, maar daar kom ik straks op. En de mens die zich laat leiden door die vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, die mens wordt als het ware gewezen op de ingang van Gods heiligdom. Je wordt gewezen en gevraagd of die de voorhof wil binnenkomen. En als de mens die voorhof dan binnentreedt, wat ontdekt hij dan? Wat ziet hij dan het eerst? Hij ziet het eerst het brandofferaltaar. Wat spreekt van het oordeel van God over de mens? Wat spreekt in feite over het kruis van Golgotha, waar de Heere Jezus Christus stierf? Maar ook staat in die voorhof het wasvat, waar de gelovige die als die dat evangelie van die vier evangelisten accepteert, aanvaardt, wat getuigt over Christus, dan mag hij gelovig worden, dan mag hij zijn vertrouwen stellen op Jezus Christus en dan mag hij ook zich aan het wasvat, zich dagelijks reinigen door woord en gebed. Daar komen we nog uitvoerig op terug, want we zijn nog ineens in die voorhof bezig eigenlijk. Maar goed, als je naar die vier evangelisten luistert en tot geloof komt en zich krijgt als mens op het kruis, op het brandofferaltaar, dat Jezus Christus eigenlijk het offer is, de offerande van God, dat hij is het brandofferaltaar, het schuldoffer, het brandoffer, het zondoffer en dat al die offers in Christus zijn vervuld. En je bent dan tot geloof gekomen en je leert je Bijbel kennen en je gaat steeds ook dagelijks naar dat wasvat om je daar te reinigen met het woord en door gebed. Mag ik dan eens vragen, wat zie je dan van die planken? Wat zie je dan van die zilveren voetstukken? Wat zie je dan van die dwarsbalken? Daar zie je, op zijn Hollands gezegd, helemaal niets van. Helemaal niets. En de afgelopen keer hebben we benadrukt, want dat is de praktijk, dat de meeste gelovigen, die worden door die vier evangelisten, als ware gewezen op Jezus Christus en dien gekruisigd. En wat doen zij? Ze gaan inderdaad die voorhof binnen en aanvaarden de Heere Jezus Christus als hun heiland. Maar wat doen ze dan? Dan zeggen ze, oh, wij blijven staan bij dat eenvoudige evangelie. En in feite blijven ze staan bij wat die vier evangelisten vertellen. Als je ook aan ze vraagt wat ze lezen in het Nieuwe Testament, zijn het altijd die zes boeken. Matthäus evangelie, het Marcus evangelie, het Lucas evangelie, Johannes evangelie, de handelingen en nog een beetje openbaring. Daar richten zij zich op. Daar voeden zij zich mee. Maar doen ze niet. Ze gaan niet die tabernakel zelf binnen. Waardoor ze er, wat er in die tabernakel zich allemaal bevindt, daar geen kennis van nemen. Ze hebben er ook helemaal geen kennis van. En ze hebben er ook helemaal geen deel aan. Ze weten ook helemaal niet wat voor heerlijkheid in die tabernakel eigenlijk allemaal te vinden is. Wat doen ze? Ze geven in feite geen gehoor aan de vijf andere schrijvers, de vijf andere brievenschrijvers van het Nieuwe Testament. Ze weten helemaal niet wat die vijf andere brievenschrijvers van het Nieuwe Testament hun te vertellen hebben. En je hebt er maar vijf. Dat is Paulus, dat is Petrus, dat is Johannes, dat is Jacobus en dat is Judas. En hoeveel pilaren staan er bij de ingang van het heilige, waar de voorhang van de tabernakel is opgehangen? Hoeveel pilaren? Vijf. Vier pilaren bij de ingang, vier evangelisten. Maar dat is niet alles. God heeft meer om te geven. En dan komen er vijf brievenschrijvers. Vijf pilaren die je leiden in het heilige en het heilige der heiligen. En het is zo triest dat velen zich daar niet toe uitstrekken. En in feite geen weet hebben van de heerlijkheid die zich bevindt in de tabernakel zelf. Dat ontdekken ze niet. Dat weten ze niet. En ze hebben er daardoor geen deel aan. Ze blijven bij de evangelie. En ze blijven bij de handelingen. Ze blijven staan in de voorhof. Ze blijven staan bij het kruis en groeien geestelijk niet. En ik denk ook dat dat is gewoon de nood in deze tijd. Onder de gelovigen. Daar hebben we geen weet van. En daarom blijven ze stilstaan. En zijn er net kinderen. Maar die vijf brievenschrijvers, ieder voor zich, die leiden ons de hoogte in. De hoogte in van Gods grootheid. Dat merk je wel, want hoe hoog was die ingang van de voorhof? Dat was 5 el hoog. Dat is genade. En het is prachtig als je de genade van God leert kennen en je leert hier Jezus kennen als je heiland. Dat is genade. Maar hoe hoog is de voorhang van de tabernakel? Die voorhang is 10 el hoog. Daar spreekt 10 ook weer van. Van de menselijke verantwoordelijkheid. De 10 geboden, je 10 vingers, je 10 tenen. Zo, je handel en je wandel waar je als mens verantwoordelijk voor bent. En wat spreekt die 10 el hoogte in feite van die voorhang waar die 5 brievenschrijvers ons van vertellen? Die gaan je wijzen niet meer dat je als een kind maar blijft staan in de voorhof. Maar dat je geestelijk groeit, dat je volwassen wordt en dat je je verantwoordelijkheid neemt om de tabernakel binnen te gaan en als priester echt dienst te gaan doen. In de voorhof is alles van koper. Daar heb je het koperen brandofferaltaar. Daar heb je het koperen wasvat. Het is allemaal van koper. En koper spreekt van oordeel. Spreekt van het kruis. Van het oordeel Gods. Maar in het heilige en het heilige der heiligen is alles goud wat er blinkt. En de gelovige die moet niet bij het koper blijven. Nee, hij moet gaan ervaren dat er meer is. Dat God ons meer wil geven. En dat God ons wil leiden naar het goud. Naar de hemelse heerlijkheid. En we dienen de tabernakel door het geloof binnen te gaan. En zodra wij als gelovigen door genade dat doen, dan ontdekken wij dat wij gezet zijn met Christus in de hemelse gewesten. Dan ontdekken wij dat wij tezamen met de andere gelovigen een tempel vormen, heilig in de Heere. En dat wij ook individueel persoonlijk gebouwd worden als deel van een bouwwerk, goed ineensluitend, als één geheel, tot een woonstede Gods in de geest. En dat je toegang hebt, samen toegang hebt, met elkaar toegang hebt, tot de Vader. Want door hem hebben wij beide in één geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem was elk bouwwerk goed, ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Heere, in wie ook gij mede gebouwd wordt, tot een woonstede Gods in de geest. Ja, dan ontdekken we dat wij gewoon individueel één van die planken zijn. En wat wordt er van die planken gezegd in Exodus 26? Wat wordt over ons gezegd? Vers 15. Gij zult de planken voor de tabernakel maken van acaciahout, rechtopstaande. Acaciahout, daar zijn we al meer tegengekomen. Sittemhout, zegt de Statenvertaling. Waar spreekt dat van? Dat spreekt van de menselijke natuur. Wij zijn maar van acaciahout. Dat is een beeld in feite van de zondige mens. Acaciahout, moet je voorstellen. Al haast had je tegen Mozes gezegd van, had de Heer geen betere houtsoort kunnen gebruiken? Want acaciahout is gewoon waaibomenhout. Je kan er niks mee. Daar kan je echt geen bouwwerk mee maken eigenlijk. Het is het slechtste hout wat er is. Het is zo verschrikkelijk krom. Hè? Als je een goed stuk hout wil hebben. En je gaat naar zo'n bouwmaterialenmarkt, hè. De Praxis of de Gamma, weet je wel. En dan koop je een stuk hout. Wat doe je dan altijd? Want je moet er erg mee uitkijken hoor. Daar bij de Gamma en Praxis. Want ze zitten dat wel mooi met tv-reclames allemaal aan te recommenderen. Maar dan koop je een end hout. En als je niet oppast, dan is het zo krom als een hoepel. Dus wat doe je allemaal? Je
pakt het uit zo'n schap en dan sta je te kijken van, is het nog een beetje recht? Nou, ik kan je één vertellen, als de acaciahout zou liggen, dan is niks recht. Dan is het allemaal zo krom als een hoepel. En dat zijn wij. We zitten zo krom in elkaar, door de zonde. We zijn gewoon misvormd door de zonde. We derven de heerlijkheid Gods, we missen de heerlijkheid Gods. Nou, dat is heus ons te zien. We zijn zo krom en we handelen en we praten zo krom over de anderen en over onszelf. Je wil het niet weten. Dat is de mens. De zonde, de zondige mens. Maar wat is met dat acaciahout gebeurd? Zijn staat is totaal veranderd. Hij staat rechtop. Het is rechtopstaand, niet te geloven. Rechtopstaand. Niet krom, nee, rechtopstaand. Het is kaarsrecht. En waardoor komt dat? Nou, het is dat zo'n plank is met goud overtrokken. Zijn staat en toestand is totaal veranderd. Hij is met hemelse heerlijkheid bekleed. In feite, hij is gezet met Christus in de hemelse gewesten. In Gods heerlijkheid. Daar spreekt dat goud van. Maar hij is gezet aan Gods rechterhand. En er wordt daar gebouwd. Tot een woonstede Gods in de geest. Een tempel heilig in de Heer. Vers 16. Wat wordt er nog meer gezegd van zo'n plank? 10 el zal een plank lang zijn. En 1,5 el breed. 10 el lang. 10, we zeiden net al, is het getal van de menselijke verantwoordelijkheid. Hè? En hij staat dus rechtop. Dat wil zeggen, doordat we gezet zijn in de hemelse gewesten, zijn wij in staat geestelijke verantwoordelijkheid te dragen. 10. Verantwoordelijkheid. Menselijke verantwoordelijkheid. Geestelijke verantwoordelijkheid. Het is het kenmerk van de volwassene. De volwassene die draagt geestelijke verantwoordelijkheid. Niet een kind. Niet een kind van God. Die draagt nooit geestelijke volwassenheid. En altijd als je in een gemeente komt, waar je dan ook komt in deze wereld en je stapt een kerk of een gemeente binnen, wat zie je dan altijd? Het zijn er altijd maar een paar, waarop het werk des Heren op hun schouders rust. Dat is gewoon de praktijk. Dat is hard gesproken, maar het is wel waar. Het draait altijd om dezelfde mensen, om hetzelfde nekje. Zo is het. En daar gaat het hier om, 10. Tot ontdekking komen. Het tabernakel binnengaan. Je verantwoordelijkheid nemen. Rechtop gaan staan. Als een pilaar. Zoals Paulus ook later zegt in zijn brieven. Dat er sommigen zijn die pilaren zijn. Onder Gods bouwwerk. Die dat ondersteunen. Want wat moet je ondersteunen als christen? Je moet 4 dekkleden moet je ondersteunen. Je moet als het ware Christus dragen. Christus uitdragen. Een getuigenis van hem. En er niets aan afdoen en er ook niks bij doen. Maar van die 4 dekkleden, die heb je te dragen. En die mag je uitdragen. En die verantwoordelijkheid die heb je. Die verantwoordelijkheid heb je ook ten aanzien van elkaar. Want je bent aan elkaar verbonden en je vormt met elkaar een eenheid. Dat je let op elkaar. Maar het is maar 1,5 el breed. Hè? Het is wel 10 el hoog. Je mag er recht op staan. En verantwoordelijkheid dragen en verantwoordelijkheid nemen door Gods genade. Weten dat je bent gezet daar. Dat God je heeft beetgepakt en je daar hebt gesteld. Maar het is maar 1,5 el breed. Het is nog onvolkomen. Die 1,5 el die kwam al eerder tegen bij de Ark des Verbonds. Hè. Die was al maar 1,5 el breed en maar 1,5 el hoog en zo. Hè. Je zou kunnen zeggen, die is nog helemaal niet af. Of we zien maar de helft. En dat is met ons ook. Wij zien maar de helft. De helft is ons niet aangezegd. Pas als het 3 zou zijn. 3 el breed. Dan zouden we denken, hé, dat is een getal meer van Gods eenheid. En Gods volheid. Maar het is nog 1,5. Het is maar de helft. De helft is ons niet aangezegd. We zijn nog hier en nu. We zijn nog niet volmaakt. Maar we mogen wel weten, we zijn met goud overtrokken in Gods oog. He, staan wij al en zijn wij al aan zijn rechterhand in een verheerlijkte staat met goud overtrokken. Vers 17. Elke plank zal twee tappen hebben, twee handen, zeg maar, hebben, messing en groef, zodat zij aan elkaar kunnen worden verbonden. Zo zult gij met al de planken van de tabernakel doen. Tezamen vormen we één geheel met de andere planken. We vormen de gemeente. We vormen het lichaam van Christus. Die tempel heilig in de Here. En we houden, als het goed is, elkaar vast. En we letten ook op elkaar. Ook praktisch op elkaar. We vuren ook elkaars goedes aan. Vers 18. Gij zult de planken voor de tabernakel maken. 20 planken aan de zuidkant. En 40 zilveren voetstukken zult gij maken onder de 20 planken. 2 voetstukken onder de ene plank voor haar beide tappen. En 2 voetstukken onder de andere plank voor haar beide tappen. Elke plank staat in 2 zilveren voetstukken. Elke plank rust in zilver. De gelovige rust in feite in Christus. Rust in zijn verlossingswerk. Zilver spreekt in de Bijbel van verzoening. Zilveren voetstukken. Waar waren ze van gemaakt? Die zilveren voetstukken. Die zilveren voetstukken die waren gemaakt van dat zilveren zoengeld. Die shekels, die sikkels. Die iedere Jood voor zijn verzoening moest geven. Zoek het maar eens op in Exodus 30, hier vlakbij. We komen er later nog wel op terug. Maar in Exodus 30, daar vind je dat zoengeld, waar die zilveren voetstukken van zijn gemaakt, die iedere Israëliet moest betalen als een heffing. Exodus 30 vers 11. De Heere sprak tot Mozes. Wanneer gij het getal de Israëlieten bij de telling opneemt, dan zullen zij ieder voor zijn leven aan de Heere een zoengeld geven. Wanneer men hen telt, opdat er onder hen geen plaag zij bij de telling. Dit zal ieder tot de getelden gaat behoren geven, een halve sikkel, gerekend naar de heilige sikkel. Deze sikkel is 20 gera, een halve sikkel is de heffing voor de Heere. Ieder die tot de getelden gaat behoren van 20 jaar oud en daarboven, zal de heffing voor de Heere geven. De rijke zal niet meer, nog de arme minder dan een halve sikkel opbrengen, om die te geven als heffing voor de Heere, ter verzoening voor uw leven. En gij zult het geld der verzoening van de Israëlieten nemen en het bestemmen voor de dienst in de tent der samenkomst. Het zal voor de Israëlieten tot een gedachtenis zijn voor het aangezicht der Heeren ter verzoening voor hun leven. Denk je dat zoengeld, wat ze moesten betalen. Een halve sikkel per persoon. Of je nou rijk of arm was, dat deed niet toe. Voor jouw leven betaalde je een halve sikkel. Een hele geestelijke betekenis achter. Gaan we nu niet op in, want dan komen we neer niet door hier met het geraamte. Maar duidelijk is, ze brachten dat op. En zo kwamen ze aan zoveel kilo zilver. 3840 kilo was nodig alleen voor die zilveren voetstukken. 96 in het totaal. 40 kilo elk. En er waren 2 voetstukken onder elke plank. Elke gelovige. Die staat eigenlijk op 2 benen, zou je eens kunnen zeggen. Elke plank hier staat op 2 benen. En die behoort te rusten. En die behoort te rusten met zijn 2 benen. In het verzoeningswerk. En in het verlossingswerk van Jezus Christus. Dat zijn 2 verschillende werken. Het verzoeningswerk en het verlossingswerk van Christus. Daar staat hij als het goed is in. Als het goed is, is het niet zo dat je als christen met je ene been in Christus staat. En met je andere been in de wereld staat. Ja, zo staan heel veel christenen. Met de ene been staan ze in Christus. Met de andere been staan ze in de wereld. Maar dan gaat het wel fout. Dan sta je niet stevig verankerd. Dan staat die plank niet goed vast. Het gevolg kan zijn, ja, dat zo'n plank gaat wankelen. Dat zo'n plank, die staat een beetje los. En wat gebeurt er als jij los staat en je bent verbonden met die andere planken? Die andere planken die hebben last van je. Want eigenlijk ben je, sorry dat ik het zeg, maar eigenlijk ben je geestelijk asociaal. Weet je, wat gaan die andere planken doen? Nou, die andere planken gaan mij niet doen. Die gaan proberen jou overeind te houden. Dat kost allemaal maar moeite. Dat kost allemaal maar kracht. In plaats dat jij als een pilaar, als een plank, stevig staat, verankerd en wel. En dat je helpt te dragen. En die verantwoordelijkheid neemt. Nee. Totdat je van eigenlijk twee walletjes probeert te eten. Eigenlijk wereldgelijkvormig bent. Ja, maak je de zaak eigenlijk heel instabiel. En kan maar zo, in feite, als er nog meer van die planken instabiliteit vertonen en niet stevig vaststaan verankerd in die twee zilveren voetstukken, ja, dan komt de hele boel, kan wel eens daardoor gaan wankelen. En menige gemeente, die gaat wel eens wankelen, doordat men niet verankerd blijft staan in het zilver. In de verzoening en het verlossingswerk van Jezus Christus. We staan er met twee tappen. Met twee handen als het ware. Staan we in die twee zilveren voetstukken. Door geloof en genade sta je in feite vast. En sta je op het verlossingswerk van Christus. Wat hij heeft volbracht. Als de gestorven heiland. En de opgestane heiland. Wat zijn die twee zilveren voetstukken? Daar spreekt dat zilver van. Van de verzoening. En van de verlossing. En we dienen er goed aan te doen. Om ervoor te zorgen dat we daaraan vasthouden. Maar er is nog iets wat ons staande houdt. Want als je naar vers 23 kijkt, hier. Dan zijn er ook nog twee planken. Twee planken zult gij maken voor de hoeken van het tabernakel aan de achterkant. Twee hoekplanken. Ook dat zijn twee gelovigen. Net als die planken gelovigen voorstellen. Ook die twee hoekplanken stellen eigenlijk twee gelovigen voor. Die als gaven aan de gemeente worden gegeven. En die intern werken. Niet extern, maar intern werken, dat de zaak stabiel blijft. Heb je die twee hoekplanken niet, die als het ware de ene wand met de andere wand verbinden, en samen moeten ze ervoor zorgen dat die twee wanden, één geheel met die derde wand, één geheel met elkaar vormen, dat geraamte moet blijven staan. Die twee hoekplanken die dienen daarvoor te zorgen, en in feite is dat het beeld van de herder in de gemeente, en de andere kant, de leraar in de gemeente. Die twee die werken intern. De evangelist, die in deze tijd ook vindt als gave gegeven aan de gemeente, die vind je extern. Maar de herder en de leraar, die staan als de twee hoekplanken. En die moeten ervoor zorgen, in feite, dat de zaak bijeen blijft. Dat de zaak stabiel blijft. Die moeten zo'n wand en die andere wand als het ware overzien. En mensen aan elkaar verbinden, gelovigen aan elkaar trekken en verbinden. Zorgen, de eenheid als het ware bewaken. Die hoekplank is heel cruciaal. Wankelt zo'n hoekplank? Nou, de hele boel klapt in elkaar. Ik kan u de voorbeelden geven hoor, van voorgangers die zijn gevallen. Door wat voor reden dan ook, die vielen. Als een voorganger valt, valt die hele gemeente in elkaar. En helaas, ik ken de voorbeelden. In de praktijk gaat het altijd op. Daarom zie je ook in de praktijk dat zo'n hoekplank belangrijk is. En dat je daarom ook opgedragen krijgt in Gods woord om de voorganger als het ware ook te gedenken in je gebeden. Want er hangt veel van die man af. Die moet zorgen voor stabiliteit. Die moet als het ware controleren of die hele wand, of die echt kaarsrecht op staat. En die moet zorgen dat dat gecorrigeerd wordt als het niet zo is. Als laatste zijn er ook nog dwarsbalken voor die stabiliteit. Vers 26. Ook zult gij dwarsbalken maken van acaciahout. 5 voor de planken van de ene zijde van de tabernakel. 5 dwarsbalken voor de planken van de andere zijde van de tabernakel. En 5 dwarsbalken voor de planken van de zijde van het tabernakel aan de achterkant naar het westen. Met de middelste dwarsbalk in het midden der planken, dwars doorlopende van het ene einde naar het andere einde. Je hebt 5 dwarsbalken, maar je hebt maar 1 middelste balk. Van die middelste balk wordt ons geïnformeerd dat die midden doorloopt. Dat die echt loopt steeds in elke wand. Van de ene zijde helemaal tot aan de andere zijde. En wat er hier niet zo in deze vertaling naar voren komt, is dat die balk in het midden van die planken doorgaat en dat je hem in feite helemaal niet ziet. Alleen deze balk is onzichtbaar en gaat echt in de wand van de ene kant helemaal door alle planken heen naar de andere. Naar de andere kant. Van die vier andere dwarsbalken wordt dat niet gezegd. Die vier trouwens zijn in zicht. Twee boven de middelste en twee onder de middelste aan de wand. En er wordt niet gezegd dat zo'n dwarsbalk, een van die vier, maar doorloopt van het ene uiteinde naar het andere uiteinde. Dat zou wel fijn zijn hoor. Want het zou heel stabiel worden. Maar het wordt er niet bij, het is maar de vraag. Het wordt er niet bij gezegd. Het is maar de vraag of die vier andere dwarsbalken echt lopen van de ene kant naar de andere kant. Door zo'n wand heen. Maar spreekt dat nou van? Nou, in feite spreekt het van Efeze 4. Zoek het maar eens op, Efeze 4. Efeze 4, vers 1. Als gevangene in de Heere vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping waarmede gij geroepen zijt. En dan krijg je de dwarsbalken, in de eerste plaats, met alle nederigheid. De Statenvertaling heeft daar ook moedigheid. De tweede dwarsbalk, en met zachtmoedigheid, de derde dwarsbalk. En met langmoedigheid, de vierde dwarsbalk. En elkander in liefde te verdragen, en dan nog de vijfde dwarsbalk, en u te beijveren, de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. En wat is die eenheid des geestes die we moeten bewaren? Nou, die uitzicht in zeven onderdelen. Één lichaam en één geest. Gelijk geroepen zijt in de ene hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die is boven allen en door allen en in allen. Vijf dwarsbalken. Vier zijn zichtbaar. En één is onzichtbaar. Welke is nou onzichtbaar? Weet u welke onzichtbaar is? Dat is de laatste. U te beijveren de eenheid des geestes te bewaren. Die is onzichtbaar, die eenheid des geestes. Maar die is er wel. Die eenheid des geestes hoef je ook niet te maken. Er staat hier niet... En u te beijveren de eenheid des geestes te maken door de band des vredes, dan maken mensen ervan. Maar dat staat er niet. Er staat u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren. Die eenheid des geestes, die is er al. Die heeft God gemaakt. Die is onzichtbaar en die loopt echt van de ene uiteinde tot het andere einde. Midden door. Door al die planken heen. Die bindt ons aan elkaar, of we nou willen of niet. We zijn eenvoudig. Eén lichaam, één geest, één hoop hebben, één Heere, één geloof, één doop en één God en Vader. Die onzichtbare eenheid die we met elkaar vormen. En elke christen die zich uitstrekt naar het lichaam van Christus en die tabernakel binnengaat, en ontdekt dat hij een plank is in die woonsteden Gods in de geest. Die wordt gekenmerkt door die andere vier dwarsbalken. We hebben allemaal een ring waar we zo'n dwarsbalk doorheen kunnen halen. En wij hebben de verantwoordelijkheid. Als je echt rechtop wil blijven staan, heb je de verantwoordelijkheid. Als je echt wil gaan staan, dan moet je elke balk nemen en hup, door je heen schuiven. En welke balken zijn dat dan? Dat is de balk van de ootmoedigheid. De zachtmoedigheid, de langmoedigheid en liefde tot elkaar. Liefde tot elkander. Als je dat in de praktijk brengt, tot elkaar, dan vorm je met elkaar één wand en sta je heel stabiel en vallen we nooit om. Dan vormen we echt die tempel heilig in de Heer. Neem je echt je tien, je menselijke verantwoordelijkheid. Ook is het nog onvolkomen, anderhalf. Maak je toch met elkaar mee dat je bemerkt dat je met goud overtrokken bent. En dat je een geestelijke eenheid met elkaar vormt. Ik zou zeggen, daar is wel moed voor nodig. Daar is heel veel moed voor nodig. In de eerste plaats wordt hier gesproken over ootmoedigheid, zegt de Statenvertaling. Vinden wij een beetje een moeilijk woord. Hier staat dan nederigheid. Maar Statenvertaling heeft een heel mooi woord, oud-Nederlands woord, ootmoedigheid. Zou ze kunnen zeggen, wat is ootmoedigheid? Nou, dat is de moed om nederig te willen zijn. Er is soms moed voor nodig. Om nederig te willen zijn ten opzichte van de ander. Moed hebben om geen verbeelding te hebben. Tweede plaats om zachtmoedig te zijn. Daar is ook moed voor nodig. De moed om zacht te blijven. In alle omstandigheden ten opzichte van elkaar. Zacht blijven. Niet hard worden ten opzichte van elkaar. Maar zacht. Omdat je weet dat de Heere ook jou als ware vergeving geschonken hebt. Dat je die vergeving ook schenkt aan de ander. Bij voorbaat al. Om in alle omstandigheden zacht te blijven. Daar is moed voor nodig. Net zo om langmoedig te zijn. Dat is ook een vorm van moed. De moed om lange tijd een broeder en een zuster lang te verdragen. Lang te kunnen verdragen. Langmoedigheid. Dat zijn de kenmerken van moed die je niet bij de wereld vindt. Eigenlijk vanuit de mens geredeneerd, laten we eerlijk wezen, vindt de wereld dat maar slap. Die vindt het helemaal niet moedig om zacht te zijn, om verdraagzaam te zijn, om alles maar over je kant te laten gaan. Hè? Nee, dat past helemaal niet eigenlijk in de geest ook van deze tijd. Zo zijn de mensen in de wereld niet. En laat ik eerlijk wezen, zo ben ik van nature ook helemaal niet. Integendeel, ik heb wel één vorm van moed die ik wel ken als mens. Weet u wat dat is? Dat is hoogmoed. Dat ken ik heel goed. Hoogmoed, dat kennen we allemaal. Dat is de basis van de zonde. Dat is de oerzonde, hoogmoed. Dat zit in de mens. Maar niet die andere vormen van moed. Die vind je bij God, die vind je bij Christus. Ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. En ja, in de praktijk komt dat, als het dan erop aankomt, is het best wel moeilijk, want we kunnen ons af en toe wel vroom voordoen en een beetje nederig voordoen. Maar oh wee, als eens een keer een broeder of een zuster bij ons op onze tenen gaat staan. Nee. Als dat gebeurt, dan blijken we opeens niet zo ootmoedig en zachtmoedig en langmoedig. En dat we de liefde tot elkander hebben enzovoort. Dan zijn we opeens heel stukje onverdraagzaam. En dan, ja, dan gaan we al gauw redeneren van dat kan, hoef ik toch niet allemaal over mijn kant te laten gaan. Toch? Zo zitten wij als mensen erin, toch in elkaar. En dat is eigenlijk... Ja, de oude mens die wij allemaal in ons kennen. Want dan zeggen we al heel gauw, ja, ik moet voor mezelf opkomen hoor. En zachtmoedigheid, ach, ja, dat is wel mooi, maar ik hoef nou toch niet zo zoetsappig te zijn. Hè? Want zo leggen we dat dan in feite uit. En dan ga je zeggen, ik ga nou zomaar recht te staan. Het moet nou maar eens afgelopen zijn. Het moet nou maar eens uit zijn. Hè? Ik laat het niet meer over mijn kant gaan. En zo ga je dan redeneren. Ja, dat is wel menselijk. Maar dat is niet christelijk. Dat is niet waardig in overeenstemming wandelen de roeping waarmee je geroepen bent. Dat is niet rechtop blijven staan als plank in de tabernakel. In één gesloten met elkaar. Dan heb je al die balken. Die heb je eruit geschoven. Ja, die ene laatste balk die krijg je er niet uit, want die zit dwars door je heen. Die eenheid is geestes, maar ja, die eenheid in de band des vredes, zelfs die band hou je dan niet. Hè? Dan gooi je alles overboord. Ja, het mag wel prachtig soms zijn in de ogen van de mensen als je je recht haalt, hè, zo moet ik zeggen. Maar, broeders en zussen, we zijn met een bovenhemelse roeping geroepen. En het kenmerk van een bovenhemelse wandel is een geestelijke wandel. In ootmoed, in zachtmoed, in langmoedigheid. Dat je de ander uitnemender acht dan jezelf. Wat wil dat nou zeggen als je dat opzoekt? Zoek het maar eens op in Filippenzen 2. Waar dat zo staat. Zie je vlakbij. In Filippenzen 2. Daar staat in vers 3. Wel moeten zijn één in liefde betoon. Hè? Eén van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Doch, en dan komt dat woord ootmoedigheid. Doch in ootmoedigheid, in nederigheid, achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Ik vond het altijd een hele moeilijke tekst. De ander uitnemender achter dan jezelf, totdat ik het in de grondtekst een keer opzocht. Omdat het me toch niet helemaal lekker zat. En toch die tekst ook praktisch wilde begrijpen. Ja, er staat eigenlijk niet uitnemender in de grondtekst. Er staat eigenlijk in de... Je moet de ander... Het wordt niet bedoeld dat je de ander beter moet achten dan jezelf. Nee, dat je de ander belangrijker moet achten dan jezelf. En daar heb je hem. De ander moet je belangrijker achten. Het belang van de ander is belangrijker dan je eigen belang. Dat is eigenlijk wat hier staat. Dat je in feite heel veel rekening houdt in je leven met het belang van de ander. En dat je dat laat prevaleren boven je eigen belang. Dat wordt hier bedoeld. Ootmoedig. Zachtmoedig. Niet zo kritisch zijn. Niet naar een samenkomst gaan en naar iemand luisteren. En na afloop precies weten op te sommen waar ik het allemaal niet eens mee ben. Dat doen ook zoveel mensen. Die gaan naar een samenkomst toe. En in plaats dat ze daar dan met een oor gaan luisteren van laat ik eens horen wat Christus tot mij te zeggen heeft. En laat ik door de spreker heen Christus' stem proberen te verstaan. Gaan ze allemaal opsommen aan het eind waar ze het niet mee eens zijn. Nee, maar dat is een verkeerd luisteren. Ootmoedig, zachtmoedig, langmoedig. Elkaar in liefde te verdragen. Ik heb genoeg mensen ontmoet in mijn leven. Die hadden me eerst lief. Maar als ik ze vandaag tegenkom, dan lopen ze met een boogje om me heen. Bij wijze van spreken. Want ja, dan ben ik naar hun mening toch nog anders dan ze oorspronkelijk dachten. Dan val je tegen. En dan val je van je voetstuk, zal ik maar zeggen. En dan houdt opeens de liefde op. Ja, maar dat is een heel raar ding. Wij zijn samengebracht. In Gods heiligdom. En we worden daar gebouwd. Tot een bouwwerk goed ineensluitend. Heilig in de Here. Een woonstede Gods in de geest. En we worden daar tegen elkaar aangezet. We worden daar één gemaakt. En dan gaat het er niet om of ik de broeder of zuster naast me, of ik die nou sympathiek vind. Nee, ik ben daar één mee gemaakt. En ik moet mij verblijden dat zij ook gegrond staan in die zilveren voetstukken. Dat ze ook staan op het verlossingswerk van Christus en zijn verzoeningswerk. En dat ik één met ze ben. En ik moet als het ware mij beijveren ook die eenheid te bewaren, die geestelijke eenheid die ik met de ander vorm. Het is niet zo dat opeens de liefde ophoudt als de ander tegenvalt. Zulke dingen mogen niet geschieden in de gemeente van Jezus Christus. Wij dragen in feite het beeld van Jezus Christus. En we openbaren het karakter ook van Christus. En dat is liefde. Hij was liefde. Hij is liefde. En hij is zachtmoedig. Dat kan je van hem leren. En hij was ootmoedig. Hij is nederig. En hij is langmoedig. Komt langzaam tot toorn. Is heel geduldig met ons in onze omgang. En wij zijn gelijkvormig geworden aan zijn beeld. En als het goed is in de praktijk, dragen wij diezelfde vrucht van de geest. En komt dat eruit. Je kan nog zoveel kennis hebben. Nog zoveel van de waarheid weten. Maar als deze vier dwarsbalken, deze vier eigenschappen niet bij ons gevonden worden in ons leven, dan leven wij niet in overeenstemming met onze roeping en leven we niet in overeenstemming met de leer. Dan is het alleen maar hoofdkennis. En dan staat ons hart erbuiten. En daarom zegt Paulus hier in Efeziërs 4. Ik bid u broeders. Hij zei niet, Heere, wilt u die mensen alstublieft ootmoedig maken? Dat zegt hij hier niet. Nee, hij bidt het ons zelf toe. Dat wij elkander in liefde verdragen met alle nederigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid. En dat we daar ons voor inzetten. Het is onze verantwoordelijkheid, zegt apostel Paulus. En als je dat niet doet, ja, en je ontdekt het in jezelf, dat je zo niet bent, dan moet je dat in jezelf veroordelen en wegdoen, want ja, dan wandel je onwaardig je roeping. En zo staat het er. Zijn de kenmerken die uiterlijk de gelovigen eigenlijk moeten sieren. Het is de vrucht van de geest. Niet het werk van het vlees. Ook niet van het vrome vlees. Het is wat de geest van God in ons werkt. Die geroepen zijn. En dat is het in feite het karakter van Christus wat we tot uiting mogen brengen. We zijn geroepen om dat beeld Gods gelijkvormig te zijn. Dat te openbaren. En dat kunnen we niet zelf. Maar de geest van God die wil dat in ons doen. En als we door de geest wandelen. Dan zal het gekenmerkt worden. Door deze 5 dwarsbalken. Ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid en liefde tot elkaar. Oh, ik weet wel dat dat allemaal eigenschappen zijn. Die in de wereld niet in trek zijn. Maar die zijn wel kenmerkend voor het lichaam van Christus. En voor de eenheid die wij met elkaar vormen. En die mag in enkelvoudige zin, in individuele zin in ons leven openbaar worden. En die mogen we ook met elkaar, collectief, mogen we die openbaren. Zodat er ons van ons gezegd kan worden door de buitenwereld. Hè? Zie hoe lief zij elkander hebben. Hè? En dat dat blijkt in de praktische omgang die we met elkaar hebben als gemeente. Amen.